Nou, goedemorgen. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. En ik zit echt heel ver en ik zit heel hoog. Gijs Pols was hier vorige week. Dat is een van mijn beste vrienden. En die zei al, Atelier, het podium is wel 3 meter hoog hoor. Hij zei, ik mocht gelukkig beneden staan. Maar nou oké, ik heb me mentaal voorbereid. Het is eigenlijk wel een grap, want... ik mag inderdaad werkzaam zijn binnen Heartbeat, de jongerenbeweging. En God heeft de afgelopen 2 jaar heeft hij echt een transformatie van ons hart als leiderschap en als beweging doorgevoerd. En op een flinke tuchtiging van de Heilige Geest heeft hij ons 2 jaar lang eigenlijk volledig gestript van alles wat onzuiver was binnen onze beweging. En een van de dingen was onze podium. Niet ons letterlijk podium, maar wel het podium in ons binnenste. In ons hart. En waarin hij ons echt heeft geleerd van er is maar één iemand die eer verdient. En dat is hij, dat is Jezus. Dus wat een grap dat ik dan nu hier mag staan. Maar gelukkig gaat het inderdaad om wat er in ons hart leeft. En ben ik heel dankbaar dat ik hier mag staan. En is het altijd weer een feest eigenlijk om met Gods geest op weg te mogen gaan. Want uiteindelijk is hij hier om jullie elke dag nieuw manna te geven. En elke dag het woord van God in uw leven te openbaren. En dat is ook echt mijn gebed voor vanmorgen. Dat hij de ogen van ons verstand verlicht. Zodat we echt mogen zien waarop we mogen hopen. Wat de heerlijkheid is. Voor de heiligen. Dus ik hoop ook dat jullie daarin ook zijn stem mogen verstaan vanmorgen. En wat hij persoonlijk voor u, voor jou heeft. Nou, ik ben al even kort voorgesteld. Dus daar zal ik niet te veel aandacht meer verder aan besteden. En als jullie me verder willen leren kennen, dan drinken we mijn koffie na die tijd. En ik mag met jullie nadenken over het boek Romeinen. Daar zijn jullie al een tijdje in bezig. En de vorige keer dat er over Romeinen 14 werd gesproken, ging over het aanvaarden van elkaar. En Gert Visser sprak daarover. Ik had zijn preek even teruggeluisterd, zodat ik weet wat hij jullie heeft verteld. En eigenlijk wil ik jullie vragen om je Bijbel erbij te pakken, als je die hebt. En indien mogelijk wil ik ook vragen, van pak je notitieboekje erbij. Heb je geen papieren notitieboekje meer, pak dan een notitieboekje van je telefoon erbij. Want ik geloof echt dat ik mag een deel brengen, maar God wil jullie ondertussen ook zelf dingen openbaren. En het mooie is dat ik mag een voorganger zijn in mijn gemeente. Maar een tijd terug sprak de Heer tegen mij en hij zegt, de gemeente gaat verloren, want ze hebben geen herder. En ik dacht, oké, hoe bedoelt u Heer? En toen zei hij, je moet de mensen leren dat ik hun herder ben. En te lang hebben wij, denk ik, als kerk, hebben wij elkaar geleerd van dat wat we hier op het podium ontvangen, dat de openbaringen die de voorganger heeft, of de openbaringen die een spreker heeft, dat we daarop moeten teren. Maar ik geloof dat God ons echt wil leren, dat Gods geest ons echt wil leren in deze tijd, dat wij zelf openbaring mogen ontvangen uit het woord. Dus ik vind het heerlijk om met jullie hier doorheen te gaan. Maar Gods geest wil het woord echt aan jullie openbaren. Dus als je ondertussen tijdens mijn prediking gedachten krijgt of inzichten krijgt, dan is het heel nuttig om die op te schrijven. Of als je vragen krijgt bij wat ik zeg, dan schrijf je ze op, zodat je ze later in je binnenkamertijd met de Heer weer aan voor hem kan leggen. Ik kan vragen, wilt u hierover spreken? En zo leren wij om zelf elke dag het woord te ontvangen en zijn manna, zijn levend brood, tot ons te nemen. Dus ik wil jullie daar echt in aanmoedigen. Want er kan een tijd komen dat we misschien niet meer zo bij elkaar kunnen zitten. Dat hebben we in corona natuurlijk een beetje geproefd. Maar als we denken aan onze broeders en zusters ver weg, die worden vervolgd om hun geloof. Die vastzitten in de gevangenis. Die misschien soms nog maar een paar teksten in hun gedachten weten. Dan hebben zij de geest nodig om die teksten keer op keer opnieuw aan hun te openbaren en nieuwe inzichten te geven. Dus ook wij als westerse christenen moeten waken dat we niet, en dat zeg ik met alle respect en liefde, lui worden. Maar dat we heel actief ons leven met de Heer leven. En dat we weten, Hij wil het woord aan ons geven. Dus probeer altijd je Bijbel bij je te hebben. Digitaal of fysiek, gewoon op papier. En probeer mee te schrijven. Wat wil God je vertellen vandaag? Nou, vorige keer heeft Gert met jullie gesproken over, wij mogen elkaar ons aanvaarden, we zijn één lichaam. En we zijn allen van de Here. Nou, en het mooie is eigenlijk, als we hier in Romeinen 14 lezen, is dat Paulus daar eigenlijk ook een stukje aanhaalt over van, wat heeft u te oordelen over andermans slaaf? Wat gaat u dat aan? En jullie hebben de Romeinenbrief gehoord, hè? Dus jullie hebben ook gehoord over dat wij vroeger een slaaf waren van de zonde, onze oude meester, maar dat wij nu dood zijn voor deze oude meester. En dat wij nu kunnen leven voor God. Dat wij onszelf als werktuig van gerechtigheid kunnen stellen. En daarmee zegt Paulus eigenlijk ook van, joh, wij zijn niet langer slaven van onze oude meester. Die oude meester is overigens springlevend, de macht van de zonde. Maar wij zijn dood voor die oude meester. En wij zijn nu levend voor God. En eigenlijk zegt hij daarmee ook van, we zijn als het ware, zou je kunnen zeggen, slaaf geworden van de nieuwe meester. Maar God dank, die meester noemt ons geen slaaf, maar hij noemt ons kinderen. En met de geest mogen wij zeggen, Abba, Vader, Papa. En daarom zegt hij, wanneer wij naar elkaar kijken, aanvaard elkaar dan in die wetenschap, dat wij eigenlijk niet meer van onszelf zijn, maar wij zijn van Christus. Dus wat hebben wij dan over elkaar te zeggen, als wij, wat hebben wij over een ander slaaf, als de meester daar zelfs niet wat over zegt in negatieve zin. Wat hebben wij elkaar niet te aanvaarden als de meester ons wel aanvaardt? En daarin mogen wij weten, wij zijn van één Heer. Dus als wij sterven en als wij leven, wij zijn van één Heer. Dus wat wij doen in ons leven, en daarmee bedoelt hij niet van letterlijk als wij doodgaan, maar ook de dingen waaraan wij sterven in het leven, het kruis wat wij dragen en de processen die in ieder van ons doorgaat, daarom mogen wij weten, wij zijn van de Here. En het is dus ook de verantwoordelijkheid van de Here om dat wat hij in ons wil en kan sowieso, maar wat hij in ons wil bewerken, om dat naar voren te brengen. En het is ook aan de Here om over ons te spreken, om over ons in die zin te oordelen. En wij mogen weten dat wij gerechtvaardigd zijn door Christus. En dat wij dus altijd zijn bloed voor ons pleit. Maar het is eigenlijk, mogen wij dus, wat dus heel belangrijk is, wat hij hier zegt, is we hebben verantwoording af te leggen naar één meester. En dat is onze hemelse Vader die ons zijn kinderen noemt. Dus aanvaard elkaar. Hoe zouden wij dat dan ook niet kunnen doen? En eigenlijk zegt Paulus daarin, in dat eerste stuk in Romeinen 14, dat is onze grondhouding. Dat is hoe wij mogen kijken naar elkaar. En dan gaat hij verder, en daarin mag ik met jullie nadenken, vanaf vers 13. En we gaan het eerst gewoon eens helemaal doorlezen. En ik ga proberen het rustig door te lezen. En probeer ondertussen de woorden eens al in je op te nemen en te kijken, Heer, wat zegt u hierover? Ik lees trouwens uit de HSV, de Herziene Statenvertaling. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet af om wat u eet het werk van God af. Breek niet om wat u eet het werk van God af. alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, waarvoor we denk ik moeten waken is dat we hier teksten gaan pakken en ze uit verband rukken. Toen ik bijvoorbeeld tiener was, toen hoorde ik heel vaak van... breng geen aanstoot aan de ander. Dus met andere woorden, je moet eigenlijk wel heel erg goed je best doen, helemaal goed te zijn. En als een goed voorbeeldig christen te leven. En ook vooral te passen naar de maat zoals wij moeten zijn als gemeente. Want anders kun je misschien de ander wel aanstoot doen. Dus wees vooral niet te enthousiast, want iemand anders voelt zich daar misschien oncomfortabel bij. En ja, jij hebt misschien die vreugde in de Heer wel ontvangen, maar de ander die ervaart dat nog niet. Dus wees dan vooral niet te enthousiast. Of wees vooral niet te uitgesproken. Of, want je mag geen aanstoot. Of de vrijheid die je hebt ervaren, ja, nou wees daar maar wel voorzichtig mee, want geen aanstoot. En wat ik zelf heb ervaren in de kerk, is dat ik heel vaak mijn kerkjasje aan heb gedaan. Nu ga ik de kerk in en nu doe ik mijn kerkjasje aan. Ik had een gewoon kerkjasje als je in de zaal zat. En ik had een aanbiddingsjasje voor als ik de aanbidding leidde. En ik wist precies van dit is de manier waarop wij doen met elkaar. Binnen deze vorm voelt iedereen zich prettig op deze plek. Binnen deze vorm voelt iedereen zich prettig op die plek. Als ik in die gemeente ben, dan spreek ik op deze manier. En als ik op die gemeente ben, spreek ik op die manier. En op zich is het in wezen niet per se verkeerd om de taal van een groep te spreken. Alleen wat is het hart erachter? En wat we elkaar denk ik vaak voorhouden, is dat we proberen elkaar in een soort van harnas te gieten. Omdat we denken van nou daarmee geven we een goed voorbeeld. En dan als er maar niemand aanstoot aan mij kan nemen. En het gevaar daarvan is dat wij kunnen komen in een plek waarin wij mensen behagen en vrezen boven dat wij God vrezen. En als eerste wil ik denk ik daarin echt dit meegeven. Is vrees God boven alles, boven mensen. En dan heb ik het niet over angst voor God. Dus dat je moet verschuilen voor God. Maar vrees als in het ontzag hebben voor God. Als in het gehoorzamen van hem. Als in het hem plaatsen boven alles. Als in het zeggen, Heer, wat er ook is en wat het ook mag kosten. Welke status of eer het mij ook gaat verliezen. Ik verkies u boven alles. Oké, dat is een heel klein uitstapje. Maar daar moest ik net aan denken. Goed, laten we elkander dan niet langer oordelen. En het mooie is dat het dus van beide kanten gaat. Want hij zegt, Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is. En voor die is het onrein. En wat ik hier echt in zie, is dat we soms ook we handelen naar de mate waarin we iets geopenbaard hebben gekregen. We handelen naar de mate waarop we iets hebben ontdekt in Gods woord. Waarop Gods geest al iets in ons leven heeft bewerkt. En het is goed dat we daarvan bewust zijn dat we soms inderdaad voor je gevoel een stuk vrijer of verder kan zijn dan andere gelovigen in je gemeenschap. Maar het is heel mooi om te weten dat dat in Jezus is. Dat hij het is die dat in ons bewerkt heeft. Dus ja, je kunt die mening of dat geloof hebben. Zoals Paulus hier ook zegt. Maar hij zegt dan tegelijkertijd aan, maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. En dit eten, dat gaat niet zozeer over van ben je vegetariër of ben je niet vegetariër, bijvoorbeeld. Maar het ging echt over de tijd waarin ze geloofden van dat eten wat geofferd was, of eten van vlees wat onrein was, dat je dat niet tot je mocht nemen. En sommigen zeiden, ja, maar in Christus is alles toch rein geworden. In Christus is het niet meer de werken. Sommigen aten dat en sommigen aten dat niet. En sommigen dachten, nou, dan moet ik dat ook maar eten, want dat is echt het ware geloven, dan leef ik in de vrijheid. En met dat ze dat eten, voelden ze zich schuldig en kwam er een juk op hen. En dan zegt Paulus, joh, dat is niet de bedoeling. Dan kun je het beter laten als een ander daar nog niet zo ver is. En hij zegt, laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want wat je kan krijgen, is als jij bijvoorbeeld prat gaat op wat je hebt ontvangen en wat je weet, hè, en de vrijheid die je hebt ontvangen in Christus, en je ziet dat een andere broeder daar nog meer moeite mee heeft, en je probeert dat toch gewoon elkaar dat op te leggen, dat er een soort nijd en een oneenigheid komt en een twist komt, waarop het goede wat we hebben ontvangen, namelijk het evangelie, de boodschap van Christus, de verzoening, de verlossing, dat het gelasterd wordt, dat het besmeurd wordt. En dan zegt hij, wat is dan het goede eigenlijk? Gaat hij verder, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Dus eigenlijk zoomt hij daarin, of het goede wat daarvoor is, dat is eigenlijk het koninkrijk van God. En dat gaat dan niet over het koninkrijk wat nog komen gaat, maar dat gaat over het koninkrijk waarover hij spreekt, het koninkrijk wat in ons is. Het koninkrijk wat wij hebben ontvangen met het moment dat wij ook de geest ontvingen. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En ik wil daar heel even een beetje bij blijven hangen. Het gaat hier niet, hij zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. En dat bedoelt hij niet het letterlijke eten en drinken mee, maar eigenlijk de handeling eten en drinken. En daarmee zegt ook eigenlijk het koninkrijk van God, dat wat we hebben ontvangen, dat zit het hem niet in hoe wij handelen. Dat is niet per se ons werken, dat is niet het koninkrijk. Hij zegt, het is niet de juiste wetten of de juiste vormen die wij hebben met elkaar. Dat is niet het goede, dat is niet het koninkrijk wat u heeft ontvangen. Maar het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. En gerechtigheid is dat waarover hij daarvoor eigenlijk al helemaal heeft gesproken. Je zou bijna kunnen denken dat Paulus de hele Romeinenbrief en het uitzetten van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis en wie wij zijn in hem en het sterven van de oude mens en de tweede mens die op is gestaan en eigenlijk alles wat hij vertelt, maar dit is wie u bent en dit is wat Christus in u heeft gedaan, eigenlijk leidt naar dit van, en hoe gaan we dan om met elkaar? En dan zegt hij dan, waarom zou je dan denken dat het omgaan met elkaar dan te maken heeft met de vormen en de manieren en hoe de ander zich kleedt, of de kleur haar wat iemand heeft en of diegene wel de juiste taal spreekt of doet, of de juiste manier knielt of bidt. Of... Nee, zegt hij, daar heeft het niet mee te maken. Het gaat weer om, laten we weer even teruggaan, laten we weer terugzoomen. Het gaat om die gerechtigheid. Het koninkrijk van God gaat om het feit dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. Het gaat erom dat wij recht staan tegenover God. Het gaat erom, als we helemaal teruggaan naar het begin van de Romeinen, waarin hij zegt van dat een ieder zondig is en de heerlijkheid van God ontbeert. Het gaat erom dat hij dat hersteld heeft. Dus dat wij vanuit die gerechtigheid weer een werktuig kunnen zijn voor hem. Dat wij vanuit die gerechtigheid weer zijn heerlijkheid ons mag bekleden. Dat wij vanuit die gerechtigheid weer in zijn tegenwoordigheid kunnen komen. Het gaat er dus niet zozeer om of wij elkaar meten. Wat wij dan doen is dat we eigenlijk weer teruggaan naar helemaal in het begin, in het paradijs. En Adam die keuze had tussen die bomen. En hij koos tussen die boom van goed en kwaad. En daarmee is eigenlijk onze geest stierf, maar wij gingen onze ziel ontwikkelen. Ons verstand werd ontwikkeld, onze talenten gingen we ontwikkelen. We gingen de aarde bewerken in onze eigen kracht, in ons eigen zweet. En we gingen alles meten met de rode en de groene stift. Wat is goed en wat is fout? Kennis van goed en kwaad, wat is goed en wat is fout? En Paulus zegt nee, we zijn overgeplaatst naar een ander koninkrijk, weet je nog? Het koninkrijk van zijn zoon. En daar gaat het niet over die zaken. Het gaat er niet over wat wij handelen, wat ons werken is. Het gaat niet om wat u eet en wat u drinkt. Het gaat om die gerechtigheid die we hebben ontvangen. En daarmee nodigt hij ons eigenlijk ook uit om te eten van die gerechtigheid. Om te eten van die Jezus. Om te eten van dat eeuwige leven. En het eeuwige leven is, zegt Johannes, hem kennen, Vader, u kennen en hem die u gezonden heeft. Dus daar mag het om draaien in de essentie in ons leven. Als we zeggen, wij zijn overgebracht in dit koninkrijk. Wij zijn hier met elkaar. Als broeders en zusters, wij zijn alle geboren uit de geest. We zijn alle aangenomen en aanvaard. We zijn alle overgebracht naar een nieuw koninkrijk. Laten we dan niet opnieuw elkaar beoordelen. Naar die werken en naar dat handelen. Maar laten we beseffen dat ons koninkrijk draait om gerechtigheid. En het is zo mooi dat God ons daarmee ook eigenlijk uitnodigt om het eerst weer opnieuw te vieren en te beseffen. Oh ja, wacht even. Ik ben gerechtvaardigd niet door werken, maar door geloof. Ik ben gerechtvaardigd door het offer van Jezus en wat hij heeft gedaan. En zijn bloed pleit voor mij. En hij pleit voor mijn broeder. Waar ik misschien anders over denk en twijfels bij heb bij wat hij of zij doet. Gerechtigheid en vrede. Vrede dat we mogen weten dat wij in vrede met God mogen leven. Wat een voorrecht dat wij zonder angst en zonder schaamte voor de troon van de genade mogen komen. Waar ook ons geweten gereinigd wordt door het bloed van Christus. En mijn vraag dan aan u is, hoeveel keren op de dag en hoeveel keren deze week heeft u de aanklacht gehoord van de aanklager? Natuurlijk heeft u dat gehoord, want de aanklager die klaagt ons dag en nacht aan, staat in Openbaringen. Hij klaagt de broeders dag en nacht aan. Maar het is zo mooi om te weten dat wij in vrede met God kunnen leven. Omdat het bloed van Christus ook op dit moment over ons leven pleit. Over dat wat is gebeurd, over dat wat wij nu doen en over dat wat komen gaat. Daar pleit het bloed van Jezus over. En wij mogen weten, in alle ontspanning, wij staan in vrede met God, de Vader. Er is vrede en verzoening gekomen. Wat een ruimte en ontspanning mag dat geven in ons leven. En het juk en het oordeel waarmee wij de anderen oordelen, die mag van ons afglijden, omdat wij ook onszelf daarmee oordelen. En we mogen weten, oh ja, er is vrede, er is gerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd, niet door werken, maar geloof. Oh, ik ben in vrede hersteld met de Vader. En heel mooi is dat hij later in de Romeinen een stukje verder gaat en zegt ook, jaag die vrede na met elkaar. Dus die vrede die is niet alleen hersteld met de Vader, maar die is ook hersteld met elkaar. En dat is ook iets wat je ziet, ook als je kijkt naar het Hof van Eden, is dat er eigenlijk direct een twist en een nijd kwam tussen de mensen. He, Adam en Eva die tegen elkaar zeiden, het was zij en nee, het was hij, nee, het was zij. Elkaar beschuldigend. Later de broers die met elkaar gingen vechten. He, de een die de ander doodsloeg. De twist en de verdeeldheid tussen mensen. Ook dat heeft Jezus hersteld. Ook dat is in het koninkrijk, is er vrede. Er kan vrede onderling zijn, zelfs als wij anders denken. En blijdschap. Nou, blijdschap waarover? Blijdschap over het feit dat wij verlost zijn ten eerste. Blijdschap over het feit dat wij een koning dienen, die koning der koningen is, die naam boven alle naam is. Het bijzondere is dat deze blijdschap in de Heilige Geest is, maar ook die gerechtigheid en die vrede. Het zijn alle dingen die de Geest in ons heeft gelegd en ook die de Geest in ons bewerkt. Blijdschap in de Geest. We zijn er soms ook wat schuw van. We denken, ja, dat zijn alleen voor de hele blije christenen die zijn leven altijd goed gaat. Maar blijdschap in de Geest, mensen, laat me vertellen, gaat veel verder dan welke omstandigheid dan ook. Zoals ik al zei, hè, dat ik bij de afgelopen jaren echt gestript zijn en getuchtigd zijn door de Geest. En daar ben ik zo dankbaar voor. Ik heb lijden gekend de afgelopen jaren die tot diep in mijn binnen gingen dat ik dacht, er is niks meer van mij over. Maar in dat lijden had ik zoveel vreugde en blijdschap. Wist ik gewoon, mijn Heer, ik kon dat niet eens. Ik hoefde dat niet zelf op te wekken. Ik hoefde dat niet zelf doen. Het is wanneer ik alleen maar voor zijn troon kom. En mijn Heer ontmoet. Dat het niet anders kan. Dat zijn blijdschap in mij ontspringt. Die mij vrijmaakt van elke omstandigheid. Die mij vrijmaakt van elke situatie. Die mij vrijmaakt van elke last. Van elke zonde. Hij is het. En wanneer je ervaart in leven, maar ik ervaar die blijdschap niet. En er wordt eigenlijk nog geroofd in mijn leven aan vreugde en aan kracht. En aan die blijdschap, dan wil ik jullie aanmoedigen. Vraag de Vader om de Geest. Want de Geest, de vrucht van de Geest is blijdschap. En Hij wil het in ons opdoen staan. En het is echt een leugen om te zeggen, ja, maar wij als Nederlanders zijn nou gewoon eenmaal wat nuchterder of zo. Dat heeft niks met blijdschap te maken. Blijdschap heeft niet te maken met of je heel hard joelt en rondjes rent. En of jij helemaal uit je stekken kan gaan van enthousiasme. Blijdschap is van binnenuit. Het is een vreugde die in ons opwelt. Het is een vreugde die zo overstromend is. Die barrières doorbreekt. Die ons echt verfrist en vernieuwt. En het bijzondere is dat al deze dingen in de Heilige Geest zijn. Ook hierin zegt Paulus weer, dit heeft niets te maken met jouw eigen werken. Dit is wat God ons geeft. Hij zegt dan in vers 18, want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. En we zouden kunnen denken, oké, we moeten dus inderdaad weer dienen. Maar hij zegt in deze dingen dient. Daarmee zegt hij eigenlijk ook, wanneer je vanuit de Geest in Christus zijn wij gezeten, in Christus zijn wij besloten. Wanneer we vanuit de Geest de Heer in deze dingen dienen, dan zijn we wel behagelijk voor God en in achting bij mensen. Dus hij zegt, en het bijzondere is dat God ook zegt, wij kunnen nooit de Heer behagen uit onszelf. Hij zegt, wij kunnen zelfs niet eens willen, ons willen werkt niet eens mee. Zelfs in ons willen moet de Heer werken. En Hij is het die ons willen bewerkt. Dus eigenlijk zegt hij van, joh, het is zo goed om te weten dat wij vanuit onszelf eigenlijk niets meer zijn. En dat zegt hij ook continu daarvoor. En dat legt hij zo uitvoerig uit. Dat wij nu van Christus zijn. En dat het door de kracht van de Heilige Geest is dat wij kunnen wandelen in de vruchten van de Geest. Dat het door die kracht van de Geest is dat wij kunnen kiezen de juiste meester te volgen. Dat wij onszelf kunnen geven als werktuig van de gerechtigheid. En het is ook door diezelfde Geest dat wij de Heer in deze dingen kunnen dienen. En met elkaar op die manier om kunnen gaan. En elkaar op die manier kunnen zien. En hij zegt, dan ben je wel behagelijk voor God en in achting bij mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Laten we elkaar dus niet afbreken met onze woorden en met ons doen en laten. En met onze houding, doordat wij weer stappen eigenlijk uit het volbrachte werk van Christus. En weer vanuit eigen werken gaan doen en denken weer, oh ja, laat ik weer gaan eten van die boom van goed en kwaad. Nee, zegt hij, dien mij nou zo op deze manier. Vanuit je nieuwe natuur, vanuit je nieuwe mens. Weten dat mijn koninkrijk gaat om deze elementen. Gerechtigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. Want vanuit daaruit kunnen wij op een goede manier kijken naar elkaar. En kunnen wij elkaar opbouwen in de vrede. Kunnen wij de vrede najagen. Want dan weten we, oh Heer, het is niets uit mijn eigen werken. Dat ook wat ik doe, ook mijn goede werken, zijn niet vanuit mijzelf. Ook mijn goede karakter of wat dan ook, is niets vanuit mezelf. Het is allemaal de vrucht van uw Geest. Zelfs mijn kunnen wil ik afleggen, Heer. Want ook daarin wil ik afhankelijk zijn van U. Omdat U het nog beter en nog mooier en nog vruchtbaarder kan maken dan dat ik ooit kan doen. Dus laten wij niet stappen uit dat volbrachte werk van Jezus en weer opnieuw elkaar gaan oordelen. Maar aanvaard elkaar in Christus en laten we voor elkaar leven, zodat we de ander daarin eigenlijk ook eren en voordoen en elkaar tot zegen zijn. Zegt Paulus daar eigenlijk. Want wij mogen elkaar opbouwen als die levende stenen die met elkaar dat gebouw is. Want wij gaan toch ook niet ons eigen lichaam bijten? We gaan toch niet onszelf opeten? En toch zie ik in het lichaam van Christus soms dat wij een of andere tweekoppige slang zijn die elkaar opvreet en zichzelf helemaal verslindt. Maar hij zegt nee, dat, laten we daarvan uit weg blijven. Laten we elkaar opbouwen. Laten we elkaar opbouwen omdat wij weten dat het Christus is die ons opbouwt. En dezelfde genade die hij ons geeft, laten we die aan elkaar geven. Dus laten we niet afbreken om wat we eten en drinken, om wat de ander eet en drinkt. Maar laten we, wanneer we geloof hebben voor bepaalde zaken, laten we daar voor God voor danken. Laten we dat bij onszelf houden en bij God in de wetenschap. Heer, dank u dat u dit proces van heiliging bijvoorbeeld al in mijn leven hebt gedaan. Hè? En als we dan over heiliging spreken, dan gaat het er niet zozeer om van welke goede werken heeft u al gedaan en hoe schoon kunt u uw leven al oppoetsen. Nee, Jezus sprak ook tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseeën. Uw buitenkant is wel schoon, maar uw binnenkant is zo vuil. En wie kan onze binnenkant reinigen? Dan alleen de Heilige Geest. Hij die heilig is, kan ons heiligen. Dus wat is de opdracht voor ons als gelovigen en als gemeente? Is dat we zeggen, Heer, doe u uw werk in ons. Doe u uw werk in mij. En Heer, vanuit dat beseffen, vanuit dat wat ik in u ontvangen heb, zo wil ik omgaan en kijken naar de ander. En dan ben ik, dan natuurlijk is het logisch dat ik dan een houding aanneem van nederigheid. Of dat ik iets aan de kant leg, of mijn mening aan de kant leg, als ik zie dat het de andere broeders gaat. Heer, het is oké, want ik weet, het gaat om u in mij. Het gaat om wat u heeft gedaan en wat u door me heen kan doen. En dan vind ik het zo mooi ook in vers 22. Hebt u geloof? Hebt het bij uzelf voor God? Want zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. En dat is ook echt wat ik mijzelf gun. Dat het echt zalig is als je jezelf niet oordeelt. En als je merkt dat je de ander oordeelt, dan geloof ik dat we echt eerst terug mogen gaan weer naar onszelf. Dat we zeggen, oh ja Heer, dank u wel. Uw genade is het waarom ik voor u kan staan. Het is uw gerechtigheid. Oh ja, prijs u Jezus. Niet mijn eigen werken. Het is uw vrede. Ik sta voor u en vanuit die positie staat mijn broeder naast mij. En kan ik in vrede leven met hem? Dank u, Heer. En oh, alle woede en alle frustratie in mij. Ik dank u dat ze plaats maken voor uw blijdschap, voor uw vreugde. En dan wat een zegen is het, als je zo oordeelvrij naar jezelf kan kijken. En laten we dan ook op die manier naar elkaar kijken. En elkaar tot zegen zijn en tot opbouw zijn. Ik wil het hierbij laten. En ik wil heel graag, zou ik voor jullie willen bidden en voor mijzelf. Ja, ik dank u Heer dat wij onszelf echt mogen verootmoedigen voor u. Dat wij ons mogen kleinmaken voor u. Heer, niet vanuit een slaaf opnieuw, maar vanuit uw kinderen. Maar wel in de wetenschap, Heer, dat wij niet langer van onszelf zijn. Wij zijn van u. Heer, en ik dank u wel, Heer, dat u ook hier op deze plek, in deze gemeente, zo het werk van uw kruis echt vrucht wil laten dragen in hun levens. Heer, dat ze nog meer zullen gaan zien en gaan beseffen, Heer, hoe geweldig groot het is, Heer, wat u heeft gedaan. Heer, hoe groot ook de heerlijkheid is, Heer, voor ons als heiligen. Heer, dat we niet alleen een leven mogen leven, Heer, die niet langer onder de oude meester is, Heer. Maar dat u ons wil brengen, Heer, tot uw heerlijkheid, Heer. Dat u ons op een nieuwe manier, Heer, wilt vervullen en wilt brengen, Heer, tot eer en glorie van uw naam. En ja, ik wil u zo danken, Heer, voor deze gemeente. En ik bid, Heer, dat waarin ze ervaren, Heer, dat ze eten van de boom van goed en kwaad, Heere Vader. Dan bid ik dat u dat losrukt uit hun leven. Heer, en dat u uw eeuwigheid en het kennen van u herstelt in hun leven. Heer, ik bid ook voor een herstel van blijdschap door uw Heilige Geest. Heer, ik bid zo, Heer, dat ze echt zoveel vreugde van u mogen ontvangen, Heer, te midden van alles. Heer, dat ze zullen weten, oh, maar mijn God, met mijn God spring ik over een muur. Heer, dat ze opgebouwd zullen worden, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, dat ze zullen vrijkomen. Heer, van elk oordeel wat ze nog ervaren. Heer, voor elke aanklacht die op hen af wordt gevuurd. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u het bent, Heer, die verlost en bevrijdt. Heer, en dat wij vol van vreugde uit mogen zien dat u terugkomt, Jezus. En dat we vol van vreugde uit mogen zien, Heer, naar uw werk, Heilige Geest, vandaag de dag in ons. Heer, zegen zo ons, Heer. We willen zo onszelf heiligen. We heiligen onze tijd. We heiligen onze vriendschappen. We heiligen deze gemeente. Heer, dat u uw werk kan doen. In Jezus' naam. Amen.